gaat het langzaam trouwens. Het is nu pas bij 2.35. Of waar moesten we nou heen? Moesten we naar 2.35? Even kijken. Ja, 2.35. En dan huis. Ja.
Dit is 2.35. Dit is geen huis. Huis is aan deze kant.
Samen met mijn collega Ingrid loop ik door de Jordaan. In de hoop dat we een oud bewoner van Pension de Tijdgeest vinden, bellen we aan bij adressen die we hebben gevonden op een woningkaart uit 1975.
Niks, hè?
Nee.
Nee, ik hoor ook niks gebeuren.
Helaas, niemand thuis. Op de naambordjes staan ook niet de namen waarnaar we op zoek zijn. We lopen door en doen nog een poging bij een ander adres dat we hebben gevonden op de woningkaart.
Oké.
Nou,
nee,
naar het volgende adres dan maar.
Ja, laten we naar de Westerstraat lopen.
Dan lopen we nu naar de Westerstraat.
Zo gaat het nog wel even door, maar uiteindelijk komen we met lege handen terug bij het stadsarchief. Deze strategie om mensen te vinden op de foto's die Koen Wessing maakte in Pension de Tijdgeest, werpt geen vruchten af. Veel van de jonge gastarbeiders van toen zijn nu op leeftijd of overleden. Het is dus maar de vraag of we naast Omar Amiloudi nog een oud bewoner van de tijdgeest kunnen vinden. Je luistert naar aflevering 2 van podcast De Tijdgeest. Een podcast voor het Stadsarchief Amsterdam, samengesteld door Warda Elkadouri en Lulu Kokkede. En ik, Lulu, neem je mee.
Tolerant betekent niet de acceptatie. Betekent, doe wat je wil en laat mij mee met rust.
Toen is de rechter, en dat was heel bijzonder, de rechter is dus zelf in dat pension komen kijken wat de situatie was.
Het is een groter, complex probleem op dat moment en ook een politiek iets.
In deze aflevering komen we erachter hoe de rechtszaak rondom Pension de Tijdgeest verliep en gaan we door met de zoektocht naar mensen die zijn afgebeeld op de foto's van Koen Wessing. Nadia Boerat gaf tijdens ons gesprek met haar nog een tip. Volgens haar zou Abdou Menebi misschien wel mensen herkennen op de foto's van Koen Wessing. We namen contact op met Menebi en wat bleek, hij wilde met ons in gesprek.
Mijn naam is Abdou Menebi. Ik ben een van de oprichters van de KMAN in begin jaar 74, 75, in het begin van dat.
Abdou Menebi heeft zich jarenlang ingezet voor de positie van arbeidsmigranten in Nederland via het KMAN, het Comité Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Bij onze ontmoeting zat ik vol vragen. Want in welk jaar bent u in Nederland aangekomen?
74.
Ja. En hoe oud was u toen?
Nog jong, 17, 18 jaar.
Nog een jonge jongen?
Ja.
En had u hier toen al een baan?
Ik ben als activist gevraagd door de BAC. Ik was vroeger in Parijs.
Ah.
Ik was activist om hun te helpen om die problematiek te oplossen.
Dus u was hiervoor in Parijs?
Ja.
En toen heeft het BAC u benaderd?
Ja.
En toen u hier aankwam in Amsterdam, waar ging u toen wonen?
Ik heb bij de lokaal de gebouw van de BAC gelogeerd.
Ah. In een kamer die daarover was?
Nee, geen kamer, maar kantoortjes. We waren heel activist gemotiveerd om mensen te helpen, acties te voeren. Betekent voor ons, de lucht is niet belangrijk.
Als activist had Menebi een groot netwerk in Amsterdam. Wellicht had hij daarom de bewoners van Pension de Tijdgeest herkend op de foto's. Bij het tonen van de eerste foto herkent Menebi meteen iemand. En ik heb een paar foto's meegenomen. Mm-hmm. Misschien kan ik die u laten zien. Dat zijn dus de foto's van de tijdgeest die wij hebben. Even kijken hoor, ik kan ze wel hier neerleggen.
Ja, dat is de pension. Ja.
Even kijken hoor, we hebben ook...
Ik ken die man is overleden, denk ik.
En hoe heet deze meneer, weet u dat nog?
Ben Isa of zo.
Benissa, oh ja, die zag ik inderdaad op de woonkaarten staan.
Ja, Benissa, ja.
Ja, maar hij is al overleden, zegt u.
Ik denk iets overleden.
Helaas herkent hij verder niemand meer op de foto's. Via een oproep op sociale media kunnen we nog twee andere mannen identificeren die in pension de tijdgeest hebben gewoond. Maar ook zij zijn intussen overleden. Menebi hoor je zo meteen verder vertellen over zijn jaren als activist. Voor nu laten we de zoektocht naar mensen op de foto's van Koen Wessing even rusten. We weten inmiddels dat de rechtszaak die is aangespannen tegen de eigenaren van pension de tijdgeest symbool staat voor de dramatische woonomstandigheden van arbeidsmigranten die in pensions verblijven.
Nieuwjaarsnacht, brand in een Turks pension in Rotterdam. 4 zwaar gewonden, een tiental anderen ontsnapt wonderbaarlijk en raakt haven en goed kwijt. Sinterklaasavond 1970. Een brand in een pension in de Amsterdamse Amstelstraat kost 9 Marokkanen het leven.
De omvang van de slechte woonomstandigheden wordt duidelijk zodra we dieper in de archieven duiken. Mijn collega Ingrid vond een lijst met 39 pensions in Amsterdam die niet voldoen aan de minimale eisen van de gemeente.
Oké. Nou, waar het op neerkomt is dat het gaat niet alleen om het pension van Kamstra. Er zijn op dat moment, voor in ieder geval in de jaren 74-75, zo ontzettend veel pensions waar iets mis mee is. Er is sowieso een lijst die ik ergens gevonden heb en dat wordt regelmatig genoemd van 39 pensions die dus gesloten zouden moeten worden of in ieder geval op de nominatie staan. En als ik dus kijk wat ik heb doorgenomen in het archief. Gewoon mappen vol over dit soort problematiek. Over brandgevaarlijke pensions. Over sluiting, over actie. We hebben ook heel veel documenten gevonden van pensions met naam en adres. Waar dan ook duidelijk wordt opgesomd wat er mis is met die pensions. Toevallig dan niet over dit pension van de tijdgeest, maar andere pensions wel. Dus het is een groter complex probleem op dat moment. En ook een politiek iets.
De problematiek die speelde rondom pension de tijdgeest staat dus niet op zichzelf, maar is wel bijzonder omdat er een rechtszaak was. Dit verklaart ook de grote hoeveelheid media-aandacht. En de foto's van Koen Wessing.
We hebben een massagroep van de Marokkanen, die slachtoffers van, plus die solidair Nederlanders. Solidair Nederlanders in de jaren 70 was een heleboel krakers. Omdat krakers hebben altijd actie gevoerd, ook voor de pensioen.
Abdou Menebi legt uit hoe Marokkaanse arbeidsmigranten in samenwerking met krakers het heft in eigen handen namen.
Je hebt een heel groot gebouw waar iedereen kan een eigen kamertje, plus een heel groot voorziening samen. Nee, dat is luxe.
Hij zocht vaker de samenwerking met solidaire Nederlanders op om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Met communisten, sociaaldemocraten en mensen van de kerk. Maar hij ervoor ook dat Nederlanders een eigenzinnige definitie van tolerantie hadden.
Bijvoorbeeld, iedereen praat over Nederland is tolerant. Of mij klopt. Maar wat houdt in tolerant? Tolerant betekent niet de acceptatie. Betekent, doe wat je wil en laat mij met rust. Tekent mensen hebben niet veel belangstelling om te zoeken naar communicatie. Of naar begrip, of naar hoe gaat het. Oh, jij bent daar, ik ben hier.
Ondanks de soms dubieuze houding van Nederlanders tegenover arbeidsmigranten wisten het BAK en het KMAN goed met elkaar samen te werken. Ineke van der Valk herinnert zich nog levendig dat het KMAN een hongerstaking organiseerde voor een verblijfsvergunning voor 180 ongedocumenteerde gastarbeiders. Bijzonder aan deze actie was dat zeer uiteenlopende belangengroepen en activisten uit allerlei hoeken van het land kwamen helpen. Van de kerk tot de LHBTQI-gemeenschap.
En een belangrijke actie, en dat is echt wel ja, iets wat echt heel ver staat, afstaat van de huidige tijd, was de actie van de 182 Marokkaanse hongerstakers. Dat was helemaal aan het begin, toen het KMAN pas bestond. Is toen dat initiatief genomen om arbeiders te ondersteunen. Je had toen de regularisatiemaatregel. Dus arbeiders konden een verblijfsvergunning krijgen als ze een aantal voorwaarden voldeden. Maar velen voldeden niet aan de voorwaarden, terwijl ze hier wel lang werkten. Het was zo dat heel veel Turken, die kwamen via de georganiseerde werving. Maar Marokkanen kwamen heel vaak op eigen gelegenheid. Soms waren het jongeren die op avontuur wilden naar het Westen. Of die moeite hadden met de politieke situatie in Marokko. En die kwamen veelal als illegaal binnen. En werden dan na verloop van tijd gelegaliseerd. Maar er waren nog steeds heel veel mensen die geen verblijfsvergunning hadden. Dus toen kwam die regularisatiemaatregel. Men kon een verblijfsvergunning krijgen op voorwaarden. Veel mensen vielen er buiten. En die werden toen door het KMAN eigenlijk ondersteund om een gezamenlijke actie te voeren om toch geaccepteerd te worden voor die maatregel. En bij elkaar waren dat 180 mensen, de meeste in Amsterdam, maar ook in Den Haag en Utrecht. Nou, die actie heeft echt half Nederland op de been gebracht. Er waren zoveel actiecomité's in allerlei steden en dorpen van het land. Onvoorstelbaar. Het was echt maandenlang voorpagina nieuws.
Deze actie had succes. Van de 180 Marokkanen krijgen er 120 in 1978 een verblijfsvergunning. Dit zorgde voor grote vreugde onder de actievoerders, zoals te horen in dit fragment.
Je hebt altijd aanjagers nodig. Niet iedereen kon of wilde die rol spelen. En het had ook te maken met hun toch kwetsbare rechtspositie.
We zijn weer terug bij Nadia Bouras van Universiteit Leiden. Ze legt uit dat het KMAN een sleutelrol speelde in het betrekken van Marokkaanse arbeidsmigranten bij protestacties.
Veel mannen hadden vaak nog geen verblijfsvergunning. Hadden wel een arbeidsvergunning, maar geen verblijfsvergunning. Wat hun positie natuurlijk heel kwetsbaar maakte. Want als je dan met de autoriteiten in aanraking komt, ja, dan zou dat ook nog eens kunnen eindigen in uitzetting. Dus juist die mannen die bijvoorbeeld ongedocumenteerd waren, ja, die wilden natuurlijk niet op de voorgrond treden. Dat is heel logisch. Tegelijkertijd bestond ook het idee van, nou ja, je kan je rechten niet halen, want de overheid kan het toch niks schelen. Dat is ongeveer de ervaring die ze hadden in Marokko. Je verzette tegen allerlei, tegen de overheid. Je grieven kenbaar maken, de straat op gaan, protesteren. Nou, dat was ook niet voor iedereen weggelegd. Mensen wilden vaak anoniem blijven. Niet heel zichtbaar zijn, dus dat kwam zeker voor. Dus het hielp natuurlijk heel erg als daar een organisatie is. Bijvoorbeeld het KMAN, het Comité Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Ja, die schuwden natuurlijk de publiciteit niet en die traden juist op de voorgrond in het belang van die mannen die misschien het ingewikkeld of heel moeilijk vonden om te protesteren. Hè? Dus dat werd namens hen ook wel gedaan, zeker.
De protesten kwamen uit verschillende hoeken en in verschillende vormen. In het geval van Pension de Tijdgeest nam dit dus de vorm aan van een rechtszaak. Om meer te weten te komen over de rechtszaak die gespeeld heeft rondom Pension de Tijdgeest, is het belangrijk om de rechtbankverslagen terug te kunnen lezen. Daarom nemen we contact op met het Noord-Hollands Archief met het verzoek om deze verslagen in te zien. Al snel krijgen we een mailtje terug.
Beste Ingrid Janssens, ongetwijfeld zijn er stukken betreffende deze zaak in ons archief te vinden. Maar helaas ontbreekt de index daartoe. In de requestenkaarten voor de periode 1974 en 1975 komen de namen Kamstra met een P, Kamstra, Boudasdas en Boudasdas met een U geschreven niet voor.
In het archief is het vrijwel onmogelijk om de rechtbankverslagen over Pension de Tijdgeest terug te vinden. In het stadsarchief vertelt Ingrid wat de stand van zaken is.
Nou, ik heb een zoekopdracht uitgezet bij het Noord-Hollands Archief. Ik heb gezocht op de namen Boudasdas en El Bakioui, want hun namen komen regelmatig voor in allerlei krantenartikelen over de zaak. Maar daar was niets te vinden onder hun namen, in ieder geval in de jaren 1974 en 1975. En dat verbaasde mij dus wel, want zij zouden de aanklagers zijn namens de bewoners van het pension. Nu ben ik later wel opnieuw gecontacteerd door een medewerker van het Noord-Hollands Archief. En hij had wel verslagen van het hoge beroep gevonden. Dus er is na het kort geding een hoge beroep aangespannen. En daar is wel een Kamstra, maar dan zonder een P, gevonden. Dus je hebt natuurlijk ook nog die wissel elke keer van Kamstra met een P en Kamstra zonder een P. Maar in ieder geval in het hoge beroep is er iets gevonden van Kamstra zonder een P.
Begint het je al te duizelen? Naast een kort geding was er dus misschien ook nog een hoger beroep. Maar de namen van de bewoners die de pensionhouder hebben aangeklaagd zijn nergens te vinden. Kortom, Er is nog heel veel onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen, moeten we iemand spreken die nauw betrokken was bij de zaak. Daarom probeer ik contact op te nemen met Willem van Bennekom, destijds advocaat van de bewoners van Pension De Tijdgeest. Dag, met Lule Kokkede spreekt u?
Ja, hallo. Wacht, ik zet even de telefoon iets harder.
Ah, oké. Okay. Hoort u mij nu goed?
Ja, ik hoor u nu heel duidelijk.
Goed, oké, okay, fijn. Ja, ik bel over de zaak waarbij u betrokken was rondom Pension De Tijdgeest.
Ja, vertel.
Voor het Stadsarchief ben ik namelijk bezig met een podcast over deze zaak, over dit pensioen. En omdat u destijds als advocaat was betrokken bij die zaak, vroeg ik me af... Is het misschien mogelijk om u hierover te interviewen?
Jawel, ja hoor. Dat kan best.
Gelukkig. De woensdag na ons telefoongesprek spreken we af. In het Stadsarchief.
Ik ben Willem van Bennekom. Ik ben lang advocaat geweest in Amsterdam. Vanaf 1970 denk ik eigenlijk, tot 1994. Toen ben ik rechter geworden.
Daar zit hij dan. Willem van Bennekom. De advocaat van de bewoners van Pension De Tijdgeest.
Want ik was dan wel af en toe bij die vergaderingen om de strategie uit te stippelen. En ook vooral ervoor te zorgen dat je niet. Ja, dat de mensen om wie het ging, dat die op de hoogte werden gesteld van hoe die procedure zou kunnen gaan lopen. En we hadden ook inlichtingen nodig natuurlijk als eisers. Van wat is er precies kapot? Wat doet het niet? Waar moeten we onze eisen op concentreren? Dat was een heel ingewikkelde dagvaarding om die te maken. Ik geloof dat we iets van 20 of 30 punten hadden verzameld. Van dat moet veranderen, dat moet veranderen. Dus heel concreet allemaal. Nou, dat kan je natuurlijk niet zomaar een beetje op een studeerkamer zitten doen. Daarvoor moet je overleggen met de mensen zelf.
Kunt u zich iets herinneren over deze eisers?
Dat kunt u zich misschien ook voorstellen. Dat ik heb, na die tijd ben ik dus nog een jaar of... 20 in de advocatuur werkzaam gebleven. Ik heb in die tijd honderden, misschien wel duizenden vreemdelingen gezien als cliënt. Als ik die foto's zie die Koen Wessing toen gemaakt heeft, dan herinner ik me wel sommige beelden, maar die kan ik niet meer aan een naam verbinden. Ja. Dat lukt me niet meer.
Van Bennekom kan ons dus niet helpen om in contact te komen met oud-bewoners van De Tijdgeest. Maar het verloop van de zaak staat hem nog wel helder voor de geest. Hij herinnert zich dat er veel gedoe rond de zaak was.
Maar toen bleek het toch ook wel allerlei formele problemen te zijn. Want om te beginnen zei mevrouw Kampstra via een advocaat van... Ja, maar ik in dat pension. Om te beginnen heb ik die mensen helemaal nooit als huurder gezien. Maar bovendien, ik ga ermee ophouden, want ik kan er niet meer tegen. Ik kan überhaupt niet tegen buitenlanders.
Een vergelijkbare uitspraak komen we tegen in een artikel van de Volkskrant uit 1974. Het was de advocaat van mevrouw Kampstra die betoogde dat zijn cliënten, mevrouw Kampstra dus, niet tegen gastarbeiders kon. Van Bennekom vertelt verder.
Nou, dat veroorzaakt wel wat geroezemoes in de zaal, als ik me goed herinner. Maar in ieder geval was het zo dat je toen plotseling een ander probleem kreeg, namelijk wat zijn de rechten van... gastarbeider, tussen aanhalingstekens. Mm. Als degene die de woonruimte ter beschikking stelt, tegen betaling, als die zegt, ik hou ermee op.
Tijdens de rechtszaak ontstond er dus een nieuw probleem. De pensioenhouder kondigde aan Pension De Tijdgeest te willen sluiten. En het was niet duidelijk wie er verantwoordelijk was voor de huisvesting van de bewoners. Er was namelijk geen officiële huurovereenkomst tussen de bewoners en de pensioenhouder. Daarom kwam de rechter tot een merkwaardig tussenvonnis.
En dat tussenvonnis dat hield in dat met het oog op de gevoerde verweren, namelijk dat er niet echt een huurovereenkomst was en dat hij van plan was, of zij van plan was om de mensen op straat te zetten, dat hij wilde weten wat gaat er dan met die mensen gebeuren.
Aha.
En dat wou hij weten van de gemeente.
De gemeente Amsterdam had recent een verordening ingevoerd met minimumnormen waaronder andere pensioens aan moesten voldoen. Voldeed een pension niet aan deze normen, dan moest het sluiten. Directe aanleiding voor deze verordening waren de vele misstanden die voorkwamen bij pensioens.
Ik heb in het archief een brief gevonden van Algemene Zaken, dus de afdeling Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam.
Je hoort mijn collega Ingrid. Ze leest een brief voor die pensioenhouders door de bus kregen, als hun pensioen niet voldeed aan de minimumnormen van de gemeente.
In uw hotel, pensioen, logement, kamerverhuurbedrijf hebben ambtenaren van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, de brandweer en de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek is verricht in het kader van de verordening op de verblijfsinrichtingen. Deze verordening legt strenge normen aan ten aanzien van de inrichting en wijze van huisvesting van gasten in pensioens en dergelijke. In de uitgebrachte rapporten worden ernstige tekortkomingen en gebreken in uw verblijfsinrichting gesignaleerd. Deze gebreken hebben met name betrekking op de brandveiligheid en de hygiëne. Aangezien uw inrichting in vrijwel geen enkel opzicht aan de eisen voldoet, is de verlening van een vergunning aan u uitgesloten.
In deze verordening was onvoldoende rekening gehouden met het lot van pensioenbewoners. De gemeente had een groot pensioen opgetuigd aan de Wenkenbachweg, die onderdak moest bieden aan arbeidsmigranten die vanwege de sluiting van veel particuliere pensioens dringend een nieuwe huisvesting nodig hadden. Maar in dat gemeentelijke pensioen was volgens de directeur geen plek voor de bewoners van pensioen De Tijdgeest. Met 4 nationaliteiten zouden grote moeilijkheden kunnen ontstaan, was de redenering van de directeur. Hierdoor wist de gemeente ook niet wat er moest gebeuren met de bewoners van pensioen De Tijdgeest als het pensioen zou sluiten. Het was aan de bewoners zelf om nieuw onderdak te vinden. Terug naar Willem van Bennekom.
Waarom maak je verordeningen als je niet de verantwoordelijkheid neemt voor het te voeren beleid op dit punt? Het onderliggende beleid, de huisvesting. Maar goed, dat was toch de situatie. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk de verordening werd afgewezen.
De vordering werd dus afgewezen. De rechter kwam tot de conclusie dat vanwege de aankomende sluiting van pensioen De Tijdgeest de pensioenhouder de woonomstandigheden niet meer hoefde te verbeteren. Willem van Bennekom liet het hier niet bij zitten en ging in hoger beroep. Hier hoor je meer over in aflevering 3. Maar voordat het hoger beroep begint, vindt er een nogal opmerkelijke ontwikkeling plaats. Je hoort Ineke van der Valk van het BAK.
Die eigenaar voelde zich eigenlijk gesterkt. En na die uitspraak is hij gewoon ook in het pensioen gekomen. En gooide spullen van mensen eruit. En brak kamerdeuren open. En dat was echt heel naar. En daar is toen ook tegen geprotesteerd. En is aangifte gedaan bij de politie. Gas en licht werd afgesloten bijvoorbeeld ook. Ja, hij wilde, en dat was natuurlijk ook een beetje een truc, maar hij zei ja, ik wilde me liever, hij had het niet zo op de gastarbeiders en hij wilde liever het pensioen verhuren aan Surinamers.
Blijkbaar wilde de pensioenhouder opeens renoveren en Surinaamse rijksgenoten in De Tijdgeest huisvesten. De onafhankelijkheid van Suriname was nabij in 1974. En veel Surinamers migreerden in die periode naar Nederland.
Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland.
Hoe dit afloopt, hoor je in aflevering 3 van podcast De Tijdgeest.
En ging dicht, in andere volgt 2 jaar daarna of 1 jaar daarna. Toen mensen moeten onderdak hebben.
En die zei tegen haar man, luister eens vriend. Of jij komt terug naar Marokko, wij gaan als gezin zelfstandig wonen. Of ik kom met de kinderen naar Nederland.
Ik voel mij echt aangepast aan Amsterdam. De manier van leven, de manier van kijken, de manier van rust hebben.
Je luisterde naar een podcast van het Stadsarchief Amsterdam. De interviews werden uitgevoerd door Warde Elkadouri en mijzelf, Lulu Koekedee. Het script en de montage is in handen van Melanie Seuren en Seo Biesbroek. Onderzoek werd gedaan door Warde Elkadouri, Ingrid Janssens, Jolan Lammertink, Wendy Posmus en mijzelf. Projectleiding en eindredactie komt van Jitka Peters en Sophie Tates.
Van 4 oktober tot en met 26 januari is de tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen. Foto's 1970-1990. te zien in het Stadsarchief. Ik, Warda El-Kadouri, werkte daar als gastcurator aan mee. De tentoonstelling biedt een inkijkje in een turbulente periode van 20 jaar, waarin de stad Amsterdam ingrijpende veranderingen onderging. Kom kijken naar de fotoserie van De Tijdgeest door Koen Wessing en ontdek het werk van andere Amsterdamse topfotografen. Struin door de buurten, leef mee met de protesten en voel de tijdgeest van de jaren 70 en 80 in Amsterdam.